Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 180 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
Met Floris Akkerman, die weer terug is van vakantie.
En Geert-Jan Haan, terug uit Moldavië.
Mag ik dan toch met jou beginnen hoe het was?
Op jouw
Bruce Springsteen tournee?
Ja, we zijn op de helft.
Vertel nou even, wat
wil je weten?
Hoeveel concerten heb jij in je vakantie van Bruce Springsteen?
Ja, nu heb ik er twee gezien. Ja, er komen nog twee aan.
Rome en Amsterdam.
Ja, nu wordt het Landgraaf in Kopenhagen. Landgraaf heb ik toch nog even snel erbij gehaald. Zondag.
En je hebt Michiel Driebergen meegenomen.
Michiel Driebergen was mee in Amsterdam, ja. En dat was wel leuk om te zien. Hij komt natuurlijk rechts uit die oorlog uit Oekraïne. En komt in een totaal andere wereld. Van fans die de hele dag met shirts rondlopen van Bruce Springsteen. Zwarte fans, zwarte shirts met grote tekst Bruce Springsteen. Op de achterkant dan van je shirt alle toursteden die je hebt aangedaan. Het was dus de hele dag. Dus we waren daar om 9 uur om in die wachtrij te staan. Om zo ver mogelijk voren te komen tijdens het concert. En ja, voor hem was het gewoon een totaal andere wereld. Ja, het zijn andere mensen, andere sfeer. Er wordt op gitaar gespeeld en je overdag kaart je wat. Je had een broodje ergens, nog een kop koffie. Dus hij vertelde me ook, Michiel, dat hij... Ja, hij was echt helemaal uit. Die oorlog was echt helemaal even geparkeerd. Dus ja, je gaat zo op in die happening van Bruce Springsteen. Niet alleen het concert, maar alle reuring eromheen. Dat je de wereld daarbuiten gewoon verliest, uit het oog raakt. Dat geldt ook voor mij.
Ja.
Dus ik moet hier nog even warm komen voor deze aflevering. Het is nog steeds een beetje dat ik op een wolk zit.
Geen probleem.
Ik draai ook alleen maar Bruce Springsteen thuis. Echt, komt niks meer anders zit in mijn hoofd overal.
Michiel gaf in de podcast 178 gaf hij aan dat hij, met respect voor alle mensenlevens en tragedies, maar gaf hij aan dat hij het misschien nog wel spannender vond om naar Bruce Springsteen te gaan dan naar Bachmoed.
Ja, ik kan dat gelijk heeft hij. Ja, tuurlijk, dat is heel spannend. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je wil zo ver mogelijk vooraan staan. Gaat dat lukken? Hoe lang is die rij? Hoeveel mensen staan er al te wachten voordat jij aankomt? Ben je nummer 1 of ben je nummer 800? Nou, als je 800 bent, dan zakt natuurlijk de moed in je schoenen. Want dan kom je er nooit lekker vooraan te staan. Dus ja, dat speelt allemaal mee. En je weet niet hoe het is georganiseerd. Dat maakt het heel spannend. En Bruce Springsteen zelf natuurlijk. Dat concert aan zich vertelde Michiel. Ja, zo'n enorm stadion. Je komt daar binnen. En er zit nog niemand. Ja, enorm stadion. Maar normaal gesproken Ajax speelt, lobby over het veld. En dan op een gegeven moment om 7:30 zijn het 50.000 mensen die dan uit hun dak gaan. En dat vond ik toch ook wel heel bijzonder om eens een keer mee te maken. Zo'n enorme... groot iets.
En dan hebben we er zo nog Stevie Van Zandt.
En Stevie Van Zandt, ja, wie kent hem niet?
De
gitarist van Bruce Springsteen. Tevens ook van Lilyhammer een serie. En van, ben ik even de naam kwijt. Die Mafia serie.
Dat weet ik. Gomorra, Sopranos.
Sopranos, ja.
Echt waar?
Sopranos. Ja, daar speelt hij ook in.
Do you fucking mind? Jesus, do you ever shut the fuck up? And blow that fucking smoke somewhere else? What the fuck are you doing?
Sil, take it easy.
I'm losing my balls over here. This fucking moron's playing Hazel. Get the fuck out of here.
I was just trying to sweep the cheese away from you.
Why? Why now? Leave it there.
I don't know. I was just...
What? Where do you get these fucking idiots, huh? Where do you get them? He's sweeping the cheese. I'm trying to get... Leave the fucking cheese there, all right? I love fucking cheese at my feet. I stick motherfucking provolone in my socks at night so they smell like your sister's crotch in the morning. All right? So leave the fucking cocksucking cheese where it is.
Maar hij speelt dus op een Oekraïense gitaar.
Hij speelt op een Oekraïense gitaar.
Heb je die gezien?
Die hebben we gezien. Die speelt op één nummer. Dus hij heeft die Oekraïense gitaar speciaal laten maken voor deze, door deze tour. Door Woody Woodcaster.
Ja, die hebben wij dus op Twitter.
Twitter hebben we die opgespoord, dank jouw tweet.
Ja, hij heeft ons gevonden, geloof ik.
Ik weet niet hoe het is gaan, maar die reageerde dus. En die vraagt dus bij elk concert, maak een foto van Stevie met zijn Oekraïense gitaar. Dus die gitaar is in de Oekraïense kleuren, heeft laten maken. En Steve was in het begin van de oorlog was hij ontzettend fel. Anti-Putin ging helemaal uit zijn plaat. En hij zei, Biden moet nog meer wapens sturen en moet de Oekraïne verdedigen. Nu is hij wat rustiger, maar hij heeft nog altijd die gitaar. En die gitaar speelt hij maar bij één nummer. Ik weet niet precies waarom. Misschien is die gitaar alleen voor dat nummer geschikt. Maar dat nummer heet No Surrender. Misschien is het daarom.
Ja, mooi. En laatste, dus Bruce Springsteen is ook wel... pro-Oekraïns, hè?
Ja, hij heeft zich in ieder geval ingezet, geloof ik. Was een soort van benefietconcert vorig jaar, ergens in de lente, om Oekraïns vluchtelingen te steunen. Maar hij is niet zo, hij is niet iemand die dan meteen daarvoor openlijk op de borst klopt. Of zal zeggen van, ik doneer even een miljoen aan Oekraïners.
Nee.
Ik weet ook niet of hij daadwerkelijk doet. Hij is deze tour, is hij, zijn er veel vragen onder fans van waarom hij bepaalde dingen doet. Dus ja, hij is wat... ja, het is Bruce Springsteen, hè? Dus hij zit op een andere wolk misschien. Ik weet niet wat hij doet.
Jij zit wel nog op een wolk.
Ik zit nog wel een beetje op een wolk, ja. Zit jij nog op je Moldavische wolk?
Nou, zeker. Ja. Mm-hmm. Op het moment van opname ben ik 2 dagen terug. En het was daar hartstikke warm weer. Hier ook trouwens. Maar daar is het dan ook weer gelijk een beetje benauwd en stoffig. Maar het was ook heel leuk. En het was 10 jaar geleden dat ik er voor het laatst was. Heel veel mensen gesproken, heel veel interviews gedaan. En ik hoop dat we daar in de zomer dan ook een mooie uitzending aan kunnen wijden.
Hoe was het tussen nu en 10 jaar geleden?
Iets minder stoffig.
Iets minder stoffig. Maar zag je vooruitgang, zoals we dat noemen?
Vond ik heel lastig om te beoordelen. Uh-huh. Om de simpele reden dat er is dus een Europese top die daar wordt georganiseerd. Ongekend voor een land als Moldavië.
Dat is misschien al vooruitgang, of niet?
Nou, dat is vooruitgang. Maar wat dat ook betekent is dat het luchtruim wordt gesloten. Uh-huh. En dat Chisinau 2 dagen in een soort lockdown verkeert.
Uh-huh.
Dus geen taxis, geen restaurants. Ik kon maar op heel weinig plekken komen. Dus heb ik een goed... Mensen hadden vrij afgekregen. Ik heb geen goed beeld van die stad kunnen krijgen op basis daarvan. Dus, en zo'n top brengt zoveel beveiliging met zich mee dat je ook volgens hele strakke schema's en routes moet reizen. Uh-huh. Dus,
snap ik.
Ik heb wel beleidsmakers gesproken, maar weinig gewone Moldaviërs.
Oké, dat komt de volgende keer wel weer, toch, neem ik aan?
Dat is de bedoeling.
Maar eigenlijk, je hebt dus van alles gezien, gevolgd, interviews gemaakt. Van die 47, hoeveel heb je er gesproken?
Van die leiders?
Mm-hmm.
Poeh, een aantal.
Een aantal.
Ja, niet allemaal en niet zoveel als in Praag op de eerste Europese politieke gemeenschap. Die eerste Europese top waarbij EU-landen en niet-EU-landen samenkwamen. Het is ook niet te doen om langs die rode loper te staan en in de ochtend dan iedereen te volgen. Bij de uitloop iedereen te volgen. Elke persconferentie in die grote zaal te volgen, in die kleine zaal. En dan ook nog 7 keer live op de radio te gaan. Want mijn gewone BNR-werkdag gaat dan ook door. En dan moet je kiezen. Maar ik heb ook na de top nog wat interviews en persconferenties teruggekeken en wat foto's. En dan krijg je wel een
die foto's, beeld. Dat is allemaal goed gekomen?
Ja, je bedoelt dat ik mijn fototoestel kwijt was.
Ja,
nou,
natuurlijk.
Op het moment van opname heb ik het toestel nog niet, maar ga ik hem wel ophalen.
Okay.
En heb ik contact gehad met een hele aardige mevrouw die hem heeft gevonden. Maar ik kan bij deze ook de onthulling doen. Het was de 2e keer in 24 uur dat ik mijn fototoestel kwijt was. En de eerste keer heeft de ambassadeur mij gered.
Jongen, jongen.
En de 2e keer gaat mijn dank uit aan een hele aardige mevrouw waar ik binnenkort dus langs ga.
Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ben ik blij om te horen. Maar foto's dus, die komen eraan, die post je nog wel op je...
Ja, ik heb ook veel foto's en filmpjes met de telefoon natuurlijk gemaakt.
Gelukkig. Dus, ja. Nou hebben we het een beetje over Moldavië, maar eigenlijk wil je het graag hebben over Servië en Kosovo. Want dat was eigenlijk het grootste brandpunt. Ik overdrijf eventjes, maar in ieder geval op het moment dat die top aan de gang was.
Nou, het is een top, die Europese politieke gemeenschap, die eigenlijk wat meer nog in opbouw is. Mm-hmm. Dus Europese landen, waarbij je dus de grens hebt tussen niet-EU en EU. En waarbij weinig agenda is.
Ja.
Maar ja, Europese leiders volgen ook de actualiteit. Dus je hebt een top die veel in het teken staat van oorlog, vrede en veiligheid. En dan heb je natuurlijk Oekraïne dat als een rode draad er doorheen loopt. Ook mm-hmm. vorige keer in Praag in oktober. Toen stond Azerbeidzjan en Armenië hoog op de agenda. Ja. Nu ook, maar Erdogan was er niet. Dus dat werd gedaan met Michel, met Scholz en Macron. Maar nu had je weer een opleiding.
Ah, Aliyev was er wel.
En Pashinyan ook. Ja, maar die zijn ook allebei naar Erdogan gegaan voor de inhuldiging van Erdogan. Ja. En daar zag je dus weer toenadering tussen Pashinyan en Erdogan.
Ja.
Wat toen vorig jaar in Praag in gang is gezet. Dus dat is interessant. Maar ik heb me toch maar een beetje gefocust op de Balkan. Want dat opgeleide conflict, dat heet zo clichématig natuurlijk. Maar tussen Servië en Kosovo, daar is me een aantal dingen aan opgevallen. Om alvast een voorproefje te geven. Er is veel mediation vanuit West-Europa, maar ook juist vanuit de Balkan zelf. De Balkan blust de eigen brandjes. Dat proberen ze.
Mm-hmm.
2. Rutte vindt dit belangrijk. Daar kom ik zo nog over met een nieuwtje. En 3. Wat er nu gebeurt. Dit incident, het is volgens mij geen oorlogsverklaring. Het is niet zo dat dit incident in Kosovo met die burgemeestersverkiezing, met die lage opkomst, die is geëscaleerd met tot in NAVO-troepen die in elkaar zijn geslagen. Mm-hmm. Het gaat niet leiden tot een enorme oorlog nu op de Balkan. Sterker nog, misschien leidt het zelfs de andere kant op tot een situatie waarbij een partij of beide partijen iets van water bij de wijn gaan doen. Nou, daar kom ik denk ik straks nog even op terug. Tot slot, akkefietje zagen we, denk ik, tussen Vučić en Zelensky.
Ja, wat was het nou? Jij was erbij, dus jij hoort ons over alles te vertellen.
Ja. Ja,
als paparazzi.
Maar ik stond daar dus wel ver vandaan. Ik had dus wel mijn fototoestel met mijn zoomlens. Nou ja, uh-huh. Ik heb daar dus 2 foto's eerder van op mijn telefoon gezet, maar de rest staan nog op mijn camera. Op een gegeven moment zie je dus de Balkan Boys, zie je dus met elkaar lopen rond lunchtijd.
Balkan Boys, dat zijn al...
Nou, het was Vučić, het was Milatović, dat is de nieuwe Montenegrijnse president. En ik weet even niet wie de derde was die erbij liep uit mijn hoofd. Maar in ieder geval Betel van Luxemburg stond erbij. Uh-huh. En Zelensky. En Zelensky en Vučić werden eigenlijk voor het eerst aan elkaar gekoppeld. En nou, dat leek een gesprek te worden tussen de hele kleine Zelensky en de hele grote Vučić. Daar zit echt 30 centimeter tussen. Maar op een gegeven moment maken ze wat gebaren naar elkaar. Met name Zelensky maakte rare gebaren. En ja, Betel heeft achteraf gezegd dat hij niet een gek gebaar heeft gemaakt. Dat hij alleen maar heeft gezegd van jongens, laten we dingen met elkaar intern bespreken. Want hij maakte een gebaar met zijn hand. Zo van, niet zo praten.
Dat was die man die erbij liep.
Dat was die man die erbij liep. Dat is de baas van Luxemburg.
Ah, okay. Ja. Maar Zelensky balde zijn vuist of zoiets, toch?
Ja, en wees met zijn duim erachter. Maar ze hebben er uiteindelijk niks over losgelaten. Vučić ook niet. Die werd er nog naar gevraagd toen ik aan de rode loper stond. En toen zei hij van ja, ik heb een gesprek gehad met Zelensky. Ja, kunnen jullie het met elkaar goed vinden? Zei hij van nou ja, ik heb een gesprek gehad met Zelensky. En wat hun deelt, Oekraïne en Servië, is dat ze allebei voor territoriale integriteit zijn. Je moet weten, Oekraïne steunt dus eigenlijk ook niet Kosovo als onafhankelijke staat. Want dat is in lijn met hoe bijvoorbeeld Spanje en België en Griekenland wedstrijd staan tegen separatisme. Daar kunnen ze elkaar dus in vinden. Maar Zelensky vindt het verder natuurlijk helemaal niks dat Vučić niet meestemt met de sancties.
Ja, dat maakt ze aan natuurlijk.
Maar waar ze het precies over gehad hebben, er waren geen microfoons bij. Ik stond er te ver vandaan. Maar ik vond het wel nou best wel leuk om eigenlijk zo naar te kijken.
Het is wachten tot er weer een kabel of iets dergelijks vrijkomt.
Nou, misschien is er meegeluisterd door de Russen met de Montenegrijnse president. Ja, je weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Ik zeg het erbij voordat ik een claim aan mijn broek krijg. Je weet het niet.
Oké. Okay. Anders nog iets?
Nou, wat weten we wel?
Dat in deze podcast, alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren kan worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast. Maar voordat we naar de mannenwereld gaan van Servië en Kosovo, eerst een eerbetoon aan de Oekraïnse vrouw.
Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людська, ті проклятих, безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих, безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть.
Ja, ze houden eigenlijk Oekraïne overeind. Hè? Want terwijl de mannen vechten, gewond raken of overlijden, en doen de vrouwen, Oekraïnse vrouwen, het werk dat je eigenlijk associeert met mannen. Dus je moet je denken aan buschauffeur, aan werk in kolenmijnen, aan ze vechten mee in het leger, zitten in het leger. 5000 vrouwen vechten aan het front, ongeveer 50.000 vrouwen zitten in het leger zelf. Ze werken in energiecentrales. En wat je ook hebt gezien, Geert-Jan, is ze ruimen mijnen. Ja. En dus je ziet overal vrouwen actief en het land steunen. Ook ze verlenen hulp aan frontdorpen waarin ze brood uitdelen en mensen die daar zijn achtergebleven ondersteunen. Dus je ziet overal die vrouw alom aanwezig is en het land draagt. En ik heb daar toen tijdens mijn laatste reis met verschillende vrouwen over gesproken, want ik wilde toch wat meer weten. En ook hoe dat dan de onderlinge rolverdeling tussen man, vrouw en Oekraïne, hoe dat zich ontwikkelt. En ja, zij zei het eigenlijk heel erg sterk. Ze was aan het mijnenruimen bij Tsjerniev in een landbouwveld en had helemaal een pak aan en een schermvest aan. En
een vrouwelijke mijnenruimer.
Een vrouwelijke mijnenruimster. Die zei het eigenlijk, ja, we zijn gewoon niet anders dan mannen. Wij kunnen hetzelfde werk doen. En ze zei ook, die oorlog levert zoveel extra werk op. Als een man vertrekt, dan moet die plek ook weer worden ingevuld. Dus ja, daarvoor zei zij, mannen en vrouwen zijn gewoon hartstikke nodig momenteel van het land. En Ze zei ook van ja, ze stonden dus op een landbouwgrond bij Tsjerniv. En ze zei van ja, het verzoek was gedaan door de boer om het land te ontmijnen, te ontruimen. En zij zei ook van ja, als wij dat werk niet doen, ja, dan kan die boer niet werken. Kunnen die mensen geen geld verdienen die bij hem in dienst zijn. En komt er ook geen voedsel voor Oekraïne. Dus zij ziet het gewoon als een soort plicht, landelijke plicht om die mijnen te ruimen. En ja, als je ook een andere vrouw sprak, hè, wat ik vertelde net, een hulpverleenster in de Donetsk regio, die geeft leiding aan een vrouw, aan een organisatie die heet Kracht van de Vrouw. En die zei ook, ja, de oorlog heeft gewoon onze positie veranderd. Vroeger was je altijd van, ja, we werden behandeld als zachtaardig en vrouwen, jullie moeten dit werk niet doen, maar daar zijn jullie niet geschikt voor. Maar nu voelen ze dat ze veel meer kunnen doen dan en al het werd verteld. En dat ze ook gewoon zien dat ze iedere vrouw eigenlijk een man kan vervangen. Zo stelde zij dat.
Dit doet me denken aan de podcast die we maakten. Waarbij we gebruik maakten van het interview met James Cowan. De voormalige Britse generaal. Ja. Die nu een hele grote ontmijningsorganisatie aanvoert. En die dit ook aangaf. Hè, dat er ten noorden van Kiev bij Brovary nu heel veel mensen worden getraind. Waaronder ook heel veel vrouwen. En dat dat eigenlijk ook een maatschappelijke overwinning is. Een doorbreken bijna van Sovjet-patronen.
Ja, nou, dat is het dus. Ik was bij een zittersmijnenorganisatie. Er was ook nog een andere vrouw die daar aan mijnenruim was. Dus dat inderdaad. Je hebt natuurlijk die Sovjet-patronen. Waarvan eigenlijk over het algemeen werd gezegd van ja. De vrouw, ze werkte wel weliswaar. Vrouwen werkten in de Sovjet-Unie ook in fabrieken. Maar eigenlijk als je carrière wil maken of als je het voor het zeggen had, dan was het weggelegd voor de mannen. Zoals een van die vrouwen die ik sprak, die zei ook, ja, je kon weliswaar je universiteitsdiploma halen, maar dat was meer een bewijs van dat je een goede vrouw kan zijn, dan dat het gericht was op zo'n diploma om echt carrière te maken. Dus de vrouw werd geacht om kinderen te verzorgen en te koken. En de man deed het werk in de politiek, in het leger en in bedrijven. En dat zie je dus nu veranderen. Althans in ieder geval wat betreft
Versterkt worden.
Wat je ziet is dat die vrouwen die voelen zich sterker, zelf ook sterker worden. Zoals een van die vrouwen die zei van ja. Wij zien, je had bijvoorbeeld in Kiev sprak ik vrouw die zeiden van ja, dat is al hier al heel ver ontwikkeld. Maar ook een vrouw die dus in de Donetsk-regio vandaan komt, die daar woont en werkt. Die zei van ja, dat is hier nog niet zo ontwikkeld. Maar door die oorlog zie je dus mensen, vrouwen, nu ook opeens hun zegje doen en een standpunt innemen. En niet langer zich laten verdrijven of wegdrijven door de mannen die zo nodig het laatste woord moeten hebben. Dus zij zit ook in het dorp een ontwikkeling gaande. En,
het dorp. Daar hebben we ook een podcast over gemaakt.
Precies, het de cirkel is rond. En, want zij zei van eigenlijk ja, de vrouw in het dorp was eigenlijk, ja, je moest je schikken aan de man. En voor de rest had je eigenlijk niet zoveel te vertellen. Maar sinds de oorlog, zei zij, is er een omslag gaande. Hè? Zie je me, staat steeds meer vrouwen, dat wat ik al net zei. En eigenlijk, als ik iemand anders sprak, was die omslag eigenlijk al gaande sinds Maidan.
Ik wou het net
revolutie
tegen je zeggen.
Daar zijn die maatschappelijke organisaties dusdanig sterk geworden, zei ze. En hebben ze een stem gekregen, ook met behulp van het Westen. Hè, donoren, financiële steun. En zijn al die vrouwenorganisaties die marsen voeren, die opstaan nu, hebben toen de wind meegekregen. En die, hun stem wordt nu meer gehoord. En dat zie je vooral bij jongere generaties, ook in het leger. Daar zie je ook vrouwen dus nu vechten. En dat wordt geaccepteerd door de jongere soldaat. De oudere officieren die nog in Sovjet-tijd hebben gediend, die hebben daar meer moeite mee. Die vinden nog steeds dat die rolverdeling hoort te zijn zoals wij mannen horen te vechten en jullie vrouwen horen thuis te zitten. En dan zie je ook bijvoorbeeld dat sommige dingen nog niet in het leger helemaal goed gaan. En ze zitten weliswaar in het leger, maar alle vrouwen, alle uniformen zijn nog gemaakt voor vrouwen. Of alleen voor mannen.
Oh ja.
Dus er zijn nog geen vrouwenuniformen. Dus er is bijvoorbeeld een vrouwelijke organisatie die maakt nu vrouwenuniformen voor die vrouwen in het leger. En die geeft daarover over een workshop. Dus er is nog wel winst te boeken, te behalen. Ze zeggen ook, die vrouw, ja, wat dit betreft zitten we goed. Hè? Die onderlinge verhouding, dat gaat normaler. Maar in de politiek en in de economie, in het bedrijfsleven, daar moeten we nog wel, daar zit er nog een achterstand in. En daar moeten we nog wel meer zichtbaar zijn.
Ja.
Maar zoals die vrouw zei in het Donetsk dorp, die zei ook van ja, zij gaat er gewoon vanuit van ja, vanaf nu komen vrouwen zijn veel meer aanwezig. We zijn er klaar voor om op gelijke voet te staan met mannen in de politiek, in de economie, op alle niveaus eigenlijk. En ja, zij zei eigenlijk van deze oorlog brengt een nieuwe natie voort. En dat is eigenlijk de enige, hè, die rolverdeling tussen man en vrouw, dat die steeds meer gelijk wordt. Dat het eigenlijk het enige positieve of een van de weinige positieve dingen is tijdens deze oorlog.
Waar ik aan moet denken dan nu je dit zo vertelt, is dat wij afgelopen anderhalf jaar natuurlijk met heel veel Oekraïners contact hebben, ook als ze naar Nederland komen.
Mm-hmm.
En als je dan kijkt naar parlementariërs die opkomen voor Oekraïne, als je kijkt naar de denktankers, als je kijkt naar de NGO's die allemaal voortkomen uit die civil society die sinds 2014 door Maidan is versterkt en is gegroeid, dan zijn dat best veel vrouwen met wie wij contact hebben als wij worden uitgenodigd om in Den Haag bijvoorbeeld ze te ontmoeten. Zeker. Zij zijn de pleitbezorgers van meer steun aan Oekraïne. Zij zijn naast Zelensky, die natuurlijk zijn eigen Olena ook inzet.
Met zijn vrouw.
Dat zijn eigenlijk de pleitbezorgers richting het Westen voor het blijven steunen van Oekraïne.
Ja, nou weet ik, dan zijn ze natuurlijk ook gebonden. Dat, waarschijnlijk de mannen mogen niet allemaal 1, 2, 3 uitreizen.
Nou, voor zo'n zaak kan dat wel hoor. Als
je
dan
kan uitzonderingen krijgen. Ja. Maar inderdaad, als je in het buitenland hoor je vaak toch ook die vice-minister, die gaat over de bezette gebieden, komt vaak in de media, zie je dat die een grote rol spelen. Ja,
ja. Mooi punt. Vol voor de vrouw.
Ja, een ode.
Als we het dan toch over vrouwen hebben, Floris, dan gaan we naar deze Moldavische vrouw. Ja. En ze wordt bejubeld door een Nederlandse man.
Dat wij hier met z'n allen zijn en zeggen wij staan als één samen met Maya Sandu. Deze kleine vrouw daar in die groene jurk, een van de sterkste leiders in Europa op dit moment. Ik heb een enorm van haar onder de indruk. Je moet je voorstellen, het gemiddeld inkomen hoofd van de bevolking is €500 per maand. En daarvan ging op enig moment 2/3 naar de gasrekening. En dan ben je president. Nou, moet je eens kijken hoe dan, om dan de bevolking erbij te houden. Dat doet zij. Ja, ze is echt indrukwekkend. Ja, dus dat wij hier zijn is ook een steun aan haar.
Wat kunt u van haar leren dan? Want Nederland staat er natuurlijk een stuk beter voor. En toch is de steun die u soms krijgt een stuk minder.
Je waagt me niet aan.
Hoi.
Ja, Mark Rutte die zich niet waagt aan een vraag van FD-collega Ria Katz. Namelijk, wat kunt u dan leren van Maya Sandu? En dan zegt hij, hier waag ik me niet aan. Floris.
Ja.
Het was op die rode loper en toen af en toe draaide hij weg van de microfoon en dan keek hij zo in de verte naar Maya Sandu. In die groene jurk inderdaad. En ik mag hopen met factor 70, want ze stond daar weg te fikken terwijl ze 47 Europese leiders op die rode loper moest ontvangen. Maar de mooie woorden van Mark Rutte, ik hoop dat ze op een andere manier bij haar zijn aangekomen.
Ja, misschien moeten we deze podcast vertalen in het Moldavisch.
Ik heb dus heel veel Russisch gehoord in Chisinau. Het Roemeens is dan eigenlijk nu de officiële taal, maar het Russisch wordt nog heel veel gebruikt. In ieder geval op basis van die paar dagen dat ik daar was met mijn kleine onderzoek.
Oké, maar als je Moldavië zegt, zeg je ook wijn en zeg je ook kastelen, denk je eigenlijk aan Frankrijk?
Ja, en je denkt de Moldavische wijn.
Ja, dat bedoel ik.
Aan de Puchari. En wij zaten bij een mini-kasteel. Mini-castle, heel groot wijngoed. En daar werd dus die top georganiseerd, op een paar kilometer inderdaad van Transnistrië. Daar moesten wij naartoe met de trein vanuit Chisinau. Dus wij, dat zijn de journalisten. Er gingen een paar treinen 's ochtends en een paar treinen 's avonds. En ja, dan kom je daar en aan de ene kant heb je dat kasteel met heel veel beveiliging. Kom je dus aan op het station. Dus kijk je naar links, dan zie je dus grandeur. Kijk je naar rechts, dan zie je een café en een friserie. Oftewel een kapper en een cafeetje.
Dat is rechts veel leuker toch eigenlijk.
En rechts past veel beter bij bij waar wij ons thuis bij voelen. Ik moet wel zeggen, die perscentra, die perstent, het was allemaal prima opgezet. Maar we hebben weinig van het kasteel zelf gezien. Dat was echt aan de Europese leiders voorbehouden. Maar er was wel een bar met wijn waar we dus van konden proeven. Ja, en die konden we dus daar konden we ook gebruik van maken. Daar kon je met korting nog flesjes kopen. Dus dat vond natuurlijk gretig aftrek onder het journaille.
Ja, dus wijn exporteren uit Moldavië. Is het dan zo van dat Moldavië dit echt zelf kan regelen, organiseren? Of heeft het toch hulp van buitenaf nodig?
Ja, het heeft zeker hulp van buitenaf nodig. Franse verkeersregelaars. Het gerucht gaat dat de rode loper zelfs uit Groot-Brittannië kwam.
Er waren nog gebruik van de inzegening van Prins Charles tot koning.
Zo maar kunnen dat ze wat stukjes over hadden, inderdaad. Ja, ze denken, anders moet het weer 50 jaar blijven liggen. Het zou me ook niks verbazen als ik de snipers die je overal zag, als die niet uit Moldavië zelf kwamen. En dat zijn maar een paar voorbeelden. Want iedereen moest natuurlijk ook ergens overnachten. Sommigen vlogen ook gelijk terug. En dan heb je weer dat het vliegveld te klein is.
Ja.
Dus dan was iedereen van een bepaald tijdslot afhankelijk. Die moest echt worden ingeroosterd. En anders had je het probleem. En daarom was het luchtruim ook gesloten. Wij kwamen woensdagavond aan met eigenlijk de laatste lijnvlucht. Voordat het luchtruim dicht ging. Want daarna waren het de Europese leiders.
Is er altijd een lijnvlucht van Amsterdam naar Chisinau?
Nou, blijkbaar wel, maar nog maar sinds kort volgens mij. En dat is natuurlijk ook wel interessant als als de Nederlandse ambassade, die onlangs is geopend in Moldavië, toch wil inzetten op een beter investeerdersklimaat, ja, dan heb je toch betere logistiek nodig. Want ja, dan ga je wel naar Roemenië. Dus dat je een directe vlucht hebt nu tussen Amsterdam en Chisinau. Ik moet zeggen, af en toe viel er wel iets van het plafond naar beneden. Maar dat even terzijde, daar moet je tegen kunnen. Er is een vlucht.
Oké, goed om te weten. Vorig jaar hadden we een interview met Edi Rama.
Ja. Was een leuk interview.
Ja. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Vond dat we maakten hem te makkelijk van.
Premier van Albanië?
Ja, de premier van Albanië. En toen hadden we een primeur. Van de eerste EPG, die Europese Politieke Gemeenschap, ooit.
Ja.
Was afgelopen oktober weer ook aanwezig was.
Ja.
Rama was helemaal enthousiast toen. Schreef er ook samen met Rutte, was hij daar, stapte hij samen in het huwelijksbootje. En waren ze als een open brief geschreven aan een politico, de website.
Ja.
Ze hadden allemaal gezamenlijke ideeën. Wat is daar nog van overgebleven?
Nou, ik denk
een gezamenlijk plan voor Zuidoost-Europa. Hè?
Inderdaad. En dat gaf Rama ook aan. Dat ze samen een soort opiniestuk hadden geschreven. Een soort visiestuk.
Ja.
Van hoe kan je nou vanuit West-Europa en Zuidoost-Europa een soort betere samenwerking hebben. Dus in feite West-Europa en de Balkan. En in dit geval hadden Rutte en Rama elkaar gevonden. Terwijl die volgens Rama, die twee hebben elkaar eerder mogelijk zelfs voor de bek willen slaan.
Ja.
Op een eerdere top, volgens mij in Thessaloniki, waarbij de Blunt Dutch, dus de arrogante Nederlanders recht voor zijn raap, zelfs Rama iets te bond maakte. Mm-hmm. Die toch ook niet vies is van een aantal harde woorden.
Potje voor woorden gevechten, ja. Mm-hmm.
Ik heb er niet specifiek naar gevraagd op die top. Maar mijn indruk is het volgende.
Het is wel iets om eigenlijk in de gaten te houden. Van wat komt er dan van
die mooie
woorden?
Ja, wrijf er maar in. Ik denk er ook
nu
te laat aan.
Nu opeens besef ik me.
Ja, maar het is wel interessant. Want ik heb dus gezien dat Rutte met Vucic, Rama, Holub van Slovenië, Milatovic, de nieuwe Montenegrijnse president, achter de schermen koffie heeft gedronken, heel veel bilateraaltjes heeft gehad. Rutte wilde ook graag kennis maken met Milatovic, die nieuwe Montenegrijnse president, omdat het niet helemaal duidelijk is hij nou echt pro-Europees of is het toch een soort loopjongen vanuit Rusland en Servië, omdat hij door bepaalde partijen wordt gesteund. Nou, altijd goed om dan vinger aan de pols te houden. En ik heb het idee dat dat visiestuk van Rama en Rutte samen, dat echt ervoor heeft gezorgd dat een bepaald ijs is gebroken. Waardoor ook Vucic en Rutte weer een bepaalde relatie met elkaar hebben. Waardoor je elkaar de waarheid kan vertellen.
Oké, en is die waarheid al verteld of is het nog te vroeg om dat te doen?
Zal ik dan maar met een primeurtje komen?
Aan elkaar. Hebben we alweer een primeur?
Daar komt hij. Mark Rutte gaat naar Belgrado. Hij gaat 3 en 4 juli, dat is op dit moment de geplande datum, naar Belgrado. Voor een ontmoeting met Alexander Vucic, samen met zijn Belgische collega De Croo en de Luxemburgse collega Bettel. En ze gaan dus met z'n drieën binnen het format dat ook wel bekend staat als Benelux-Trojka. Ze gaan praten onder andere over EU-uitbreiding. Ze gaan praten over het Servië-Kosovo-conflict. Het stond er wel langer op de agenda, deze ontmoeting. Dus dat die op dit moment met al deze opgelopen spanningen nu gaat plaatsvinden, dat maakt het wel extra bijzonder. Ze gaan het denk ik ook hebben over migratie, want vlak daarvoor is de EU-top geweest waarbij migratie hoog op de agenda staat. En de Balkanroute is een route die helaas zo is gaan heten, omdat via die weg ook een heleboel vluchtelingen richting het westen van Europa gaan. En dat is dus in het belang van deze landen om daar wat meer grip op te krijgen, wat meer begrip voor te hebben of in ieder geval invloed op te hebben. Een land als Servië heeft ook flink wat grensmaatregelen genomen de afgelopen tijd. En daar gaan ze dus heen. Of ze ook naar Kosovo gaan, naar Pristina, ik denk het wel. Mijn bronnen zeggen van wel. Ik heb het nog niet bevestigd gekregen. Nog niet zo bevestigd gekregen als dat ik het nieuws bevestigd heb gekregen dat Rutte en De Croo en Bettel naar Belgrado gaan. Als het lukt, het ligt in de lijn der verwachting dat ze naar Kosovo gaan. Laat ik het zo zeggen. En er is wat aan de hand als het niet doorgaat. Dus ik heb een bericht uitstaan, maar nog geen...
Nou, Geert-Jan, naar Belgrado dus. Waar ga je?
Nee, want ik ben op vakantie.
Oh, nou, dan ga ik wel naar Belgrado. Ook goed.
Geen maar naar Belgrado. Ja.
Als ik hier naartoe wil, lijkt me bijzonder. Dus zij hadden een Balkan-onderrondje met dus de Benelux-trojka die dus eraan zit te komen, als het goed is.
Nou, ja, en die Bettel, die van Luxemburg, die zag je dus ook al heel actief met al die, ik noem het maar even, Balkan-boys in gesprek de hele tijd. De Croo heb ik niet zoveel gezien, de Belgische premier. Maar die gaat mee omdat België vanaf januari 2024 voorzitter van de EU is.
Okay.
Dus je hebt twee mannen die een belangrijke bemiddelende rol spelen. Die zijn eerlijk, strikt, maar, en dat vinden ze op de Balkan heel belangrijk, dat heb ik gehoord, tegenwoordig met respect. Mm-hmm. En dat is het grote verschil. Dat is denk ik ook waar Rama de hele tijd op hint. Hè? Ja. Van Rutte moet dus een keer met respect gaan spreken.
Ja, dat vinden ze belangrijk.
Daar. En dat heeft hij dus nu gedaan.
Niet meer dat neerbuigende.
En dat is dus het drietal dat erin gaat.
Mm-hmm. Oké. Okay. En is er dan zoiets wat er nu uit voortborrelt? Is dat nou eigenlijk het doel van zo'n top? Zo'n alternatief voor de Europese Unie? Is er een alternatief voor de Europese Unie?
Ja, dat blijft een goede vraag. Hè? Die Europese politieke gemeenschap, is dat niet een plan B? Nou, ik pak nog even een andere top van vorige week erbij. De Globsec in Bratislava. Zo'n denktank top.
Is dat een top? Oh, ik dacht meer een
veiligheidsconferentie.
Babbelbox, maar goed.
Ja, er zijn ook een boel babbelaars daar gesignaleerd. Dat klopt, ja. Waaronder Macron en von der Leyen. Uh-huh. En dan moeten we ietsje uitzoomen. En dan moet je ietsje meer naar de Europese Unie als geheel. Dat heeft nu 27 landen. En er zijn een heleboel landen die erbij willen. Met name uh-huh. landen uit onze regio. En alleen de Europese Unie moet eigenlijk hervormd worden. Dat wordt ook door iedereen gezegd. Dus je kan nu wel landen lid maken, maar op een gegeven moment is het gewoon te groot. Ga je met te veel mensen overleggen en je krijgt nog een probleem met de interne markt, zoals dat heet. Kijk naar een land als Oekraïne. Als dat lid zou worden van de EU in de huidige vorm. Oekraïne is een gigantisch landbouwland. Uh-huh. Dus alle verhoudingen komen op de kop te staan. Je moet een enorme verdeelsleutel opnieuw gaan maken. Met wat doe je met dat geld? Op basis waarvan krijgen mensen subsidies? Uh-huh. En dat is maar een voorbeeld. En daar ga ik me eens in verdiepen. Die Unie moet volgens mij eerst hervormd worden voordat landen lid worden. Maar gaat dat dan ook gebeuren? En wat zijn de ideeën daarbij? Von der Leyen heeft op dat Globsec nog een voorstel gedaan dat er een soort interne markt op de Balkan kan ontstaan, waardoor uh-huh. ze vanuit die hoedanigheid weer met de EU zaken kunnen doen. Nou goed, daar ga ik me in verdiepen, Floris. Uh-huh. Maar ik weet wel dat bijna iedereen enthousiast is over die Europese politieke gemeenschap en het niet op dit moment als een plan B ziet,
nee.
maar eerder gewoon als een prima setting om zonder al te uitgebreide agenda met elkaar te praten. In eerste instantie dus over die existentiële vragen als oorlog, vrede en veiligheid. Hoe gaan we met elkaar om? Als een plek waar West-Europa helpt met brandjes blussen in Oost-Europa. Op dit moment, zo lijkt het, Macron, Scholz, Rutte. Maar vergeet niet dat de regio ook zichzelf probeert te redden. Edi Rama, daar is hij weer, is op dit moment echt heel druk bezig met Servië en Kosovo. En hij durft ook aan te geven dat beide partijen bepaalde zaken beter hadden kunnen doen. Daarover straks meer. En Erdogan die was er dus niet bij in Moldavië, zoals ik al zei. Maar heeft toch wel weer een soort ontspannen toenadering richting Pashinyan gehad.
Daarmee premier.
Het was gewoon een hele drukke week, Floris. Ik kon eigenlijk niet op één plek zijn. Ik had jou nodig, maar jij moest naar de bos.
Ja, nee, er is maar één baas. Hè. Dus die gaat over staan boven al die Erdogans en Poetins van deze wereld.
Kan hij niet bemiddelen op de Balkan?
Nee.
Bruce Balkan.
Bruce zit hoog ergens, jongens. Daar komen we niet aan. Dat is aan niveau.
On fire?
Nee, meer dan dat.
Oké. Okay.
Maar goed, en dus die Balkanlanden, die voelden zich altijd achtergesteld. Hè. Er werden altijd maar in de wachtkamer gezet bij de Europese Unie qua toetredingseisen.
Nog steeds eigenlijk.
Ja, daar kwamen landen er weer op terug van de EU en dan werden ze weer teruggestopt. En was het allemaal weer, dat wij niet weten waar ze aan toe zijn. Helpt die Europese politieke gemeenschap daarbij dat ze toch zich gehoord, zich gehoord voelen?
Ja, dat helpt mm-hmm. zeker. Allereerst omdat je op dit moment het systeem hebt dat eerst een land dat EU-lid is, die top organiseert en daarna een niet-EU-land. Dus je had Tsjechië, nu Moldavië. Uh-huh. Volgende keer is het Spanje, dan krijg je Groot-Brittannië. Uh-huh. En Vucic, die wil eigenlijk dat de volgende keer dat een niet-EU-land aan de beurt is, dat Belgrado dan mag shinen. En dus dan ben je als organisatie natuurlijk ook al in de spotlights. Dat hebben we nu met Moldavië gezien, dat zie je ook met zo'n Eurovisie Songfestival natuurlijk.
Ja.
Het werkt volgens mij in onzekere tijden, zoals deze. Dat je dan echt zo'n forum hebt waarbij je gewoon lekker met de benen op tafel zit en niet te veel druk erachter zet om tot iets te komen. Dat werkt volgens mij ook heel goed bij de landen uit onze regio. Dit zei Edi Rama nog op Globsec aan de vooravond van de EPG in Moldavië.
I must say that I am a big fan of the European political community. I think it's an amazing vision. Although Russia has made its own terribly mistaken decision to go in an unknown direction and to introduce itself in the 21st century like a country which believes in aggressing and in imposing its own imperialistic agenda through force by taking over another country, we can still build an incredibly good place for the countries that are in the European Union or are not in the European Union, but together create this European political community. And so I don't care about this obsession that we have to be now in the European Union because this European community may be undermine this process. I don't care. What I care more is that this European political community start to articulate in a real thing, and not just in a great vision that finds its implementation in only leaders meeting in Czech Republic and then in Moldova and then I don't know where, and sharing their emotions. But we need to do something out of it.
En ter aanvulling, Floris, je hebt ook de premier van Noord-Macedonië, Dimitar Kovacevski. En die zei dit op Globsec.
After the meeting in Prague of the first meeting of the European political community, our ministers started to be invited together with the ministers of the European Union for energy and infrastructure. And now we are working together on building the infrastructure and also on liberalization of the market for gas supply in South and Southeastern Europe. Cannot do it without the Western Balkans, as you call it. Because the pipelines will go there.
Ja, en die Kovacevski die volgde ik ook op de EPG. En hij zei, en dat vind ik interessant, ze hadden dus ronde tafels georganiseerd daar bij die Europese politieke gemeenschap. Die gingen veel over onderwerpen als, ja, noem het even, connectiviteit. In verbinding staan met elkaar, letterlijk. Ja, hoe moet je dat nou mooi zeggen? Connectivity.
Vriendschap, broederschap.
Even praktisch. Telecommunicatie, veiligheid, energie. Mm-hmm. Dus we moeten beter met elkaar verbonden zijn, want we willen af van Rusland. We zijn niet meer verbonden met Rusland. Maar goed, als je dan op energiegebied met elkaar wil samenwerken, dan kan je niet om de Balkan heen. En de Balkan wordt helemaal, probeer dat maar voor je te zien.
Waarom kun je niet om de Balkan heen?
Omdat de Balkan zit midden in de EU. Als je naar de Balkan toe wil, moet je via de EU. Dus
pijpleidingen bedoel je? Wat
ook,
bedoel je?
Ja, wil je niet meer Russisch fossiele energie, dan heb je de Balkan nodig. Nou ja, en daarom wordt er dus door middel van economische integratie van de regio van de westelijke Balkan ook gesproken over politieke integratie. Nou, dit is wat Kovacevski erover zei.
Absolutely not. I do not see this summit as a replacement for anything. But on the contrary, I think that this summit was very much needed also in the past. This summit as an idea is coming, let's say, a century ago. And I think that last year when we had the summit in Prague, it proved that when we work together, the countries from the European Union and the countries which are candidates or are not part of the European Union, that together we are stronger. And then in the case of my country, after that meeting, we started working very closely with the energy community of the European Union, with the transport community. And through this joint cooperation, we managed to do all the necessary things in order to go through the very harsh winter, which we had because of the invasion of Russia on Ukraine, and to ensure everything for our citizens. So these meetings actually brings us together and makes political decisions easier in order to help all our citizens.
Goed, het scheelt dus dat je, ze voelen niet de druk van we moeten een verdrag tekenen, we moeten met afspraken komen, we moeten met iets, een resultaat naar buiten komen. Ze zullen ook niet zeggen van nou, dit heeft dit en dat opgeleverd, deze top. Nee. Maar dan zijn we als journalisten toch, doen we toch aan scorebordjournalistiek.
Zeker.
Welke resultaten, wie is winnaar, wie is verliezer van deze breedkoppige top?
Oh, we kunnen een soort jury-sport van maken met punten.
Nou, laten we het toch genuanceerd op zijn perestrooikast doen. Welke conclusie zou je willen kunnen trekken van deze top?
Ik denk voor de vluchtige, ongeduldige journalistiek, dan komen er altijd een paar data naar voren. Zo van, nou, we hebben nu met Kosovo en Servië gesproken en dit wordt de volgende datum dat we met elkaar spreken. En dan op deze datum moet er misschien een afspraak zijn met elkaar. Op die manier wordt er dan wel iets aan de journalisten gegeven. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk ook gewoon eikpunten nodig om weer een volgende afspraak voor te maken. Ja. Dus zwaar. Nou, ik vind dus dat die Europese politieke gemeenschap werkt voor de landen uit onze regio die zijn uitgenodigd. Dus ik heb niet iedereen gesproken, niet iedereen kunnen zien of horen spreken, maar ik hoor gewoon bijna geen slechte geluiden. Moldavië was een uitstekende gastheer. Sandu was een uitstekende gastvrouw. Rama, die zei nog in de perestrojka een jaar geleden, ik weet niet hoe lang de eenheid van Europa er nog op deze manier is. Nou, ik heb dat op deze top echt wel zo ervaren. In ieder geval willen de politici ons dat laten geloven. Kijk naar de speech van Rutte.
Ook Sandu die een handkus van Orbán weigert.
Je hebt altijd een kikker die uit de kruiwagen springt.
Okay.
En dat was een Hongaarse kikker. Maar het was wel weer, ja, ik moest er wel weer om lachen. Dat zij zei van, ja, dit is niet het protocol, meneer Orbán. Die dan natuurlijk weer zo pompeus aan kwam lopen. Nou ja, op basis van die toespraken van Rutte, maar eerder ook van Macron of van Scholz, die in eigen land nog afgelopen weekend tekeer ging op het podium.
Ik heb het idee gezien.
Nou ja, maar dat bedoel ik. Volgens mij is die eenheid en die is er dus nog.
Begeesterd geraakt misschien Scholz door die Moldavië-top.
Ja, en hij werd natuurlijk ook flink uitgedaagd daar in Duitsland door anti-oorlog demonstranten of pro-Russische demonstranten. Het is moeilijk.
Scholz werd hem aangevreven dat hij de oorloghitser was. Maar eigenlijk Scholz stelde van nee, Poetin is de oorloghitser. Want die is degene die Oekraïnse steden bombardeert en vrouwen en kinderen vermoord, et cetera.
Toen zei hij, dat is moord.
Ja.
En toen viel hij even stil, want volgens mij twijfelde hij over of hij dat had moeten zeggen. Want dan geef je natuurlijk weer een soort bijna juridische kwalificatie aan wat er gebeurt. Maar goed. Ik denk gewoon dat zo'n Europese politieke gemeenschap, zo'n praatforum, dat dat werkt. Omdat het op basis van gelijkwaardigheid gebeurt. En ja, West-Europa probeert branden te blussen in Oost-Europa. En dat heeft dan met twee redenen te maken. Denk ik, Floris, en ik hoor het graag als je er anders over denkt. Eén, de Europese Unie zit nu eenmaal in Brussel. Dus dat is dan al West-Europa. Dus als je een Borrell hebt die bemiddelt tussen Servië en Kosovo, ja, dan klinkt het als West-Europa. Maar in principe is hij er voor heel Europa. Hè, voor de hele EU. Voor West-Europa, Noord-Europa, Zuid-Europa, Oost-Europa. Ik denk dat Duitsland, Frankrijk, Nederland, we zijn ook logische bemiddelaars, omdat we er wat verder vanaf zitten soms, hè, van zo'n crisis. En mannen uit landen leveren die gezag zouden hebben. In ieder geval die landen dan. Groot, machtig. Macron, Scholz. En daar spreekt dan ook weer gelijkwaardigheid uit. Het is dus niet zo dat, dat is belangrijk, hè, dat op basis van wat ik dus constateer met Rama, het is niet zo dat de rest van de regio zich dan niet bemoeit met Servië en Kosovo of geen invloed heeft op Vučić of op Kurti. Maar ja, wij wonen in Nederland, dus wij kijken naar wat doet Rutte en eventueel wat doet Scholz of Macron of Sunak. En verder kijken wij ook niet.
Ja.
Wij zijn niet geïnteresseerd eigenlijk in of de president van Montenegro bemiddelt in het conflict tussen Servië en Kosovo. Terwijl dat wel interessant zou zijn, want blijkbaar zijn wij wel geïnteresseerd in wat we zelf doen.
Ja.
Wij zijn wel geïnteresseerd in dat Rutte daar dan eventueel een rol in speelt. Die dit ook zelf hoog op de agenda heeft gezet. Dus. Nou ja, dat viel me op.
Ja, oké. Okay. Als ik dan toch, je vroeg, hè, of mij nog wat, dan is het toch, wat je ook al zei, toch die gelijkwaardigheid. Dat neerbuigende toontje van West-Europa, dat we even Oost-Europa, als ik even zo die blokken even heel ongenuanceerd tegen overzet, even wel de les leest, of even wel zegt van, wat jullie zeggen, dat is ver overdreven, bijvoorbeeld over de Russische angst of over de Russische dreiging. Daar zijn ze wel, dat wijst deze top denk ik ook wel van bekomen. Van ja, we zitten samen in het schuitje. En we moeten de landen als de Baltische landen en Servië en noem ze allemaal op. Ik weet niet of Servië een goed voorbeeld is, maar goed. Als gelijke behandelen.
Nou, dan is Servië denk ik ook een goed voorbeeld. Op basis van dat visiestuk dat Rutte en Rama toen hebben geschreven. En waar Rama in onze podcast over sprak. Je mag dus wel andere landen de les lezen.
Ja, nou, kritiseren.
Je mag streng zijn. Die landen zeggen zelf ook, wij willen natuurlijk ook dusdanig hervormd zijn.
Ja.
Dat zie je ook met Oekraïne. Hè? Dat wil natuurlijk ook volgens Europese standaard ministeries inrichten en van corruptie af. Want ze willen ook, als ze eenmaal bij een EU zitten of wat voor organisatie, willen ze ook dat hun land natuurlijk goed georganiseerd blijft.
Ja.
Dat ze ook vooruit gaan. Maar het verschil is blijkbaar afgelopen jaar geworden, niet meer alleen met het vingertje wijzen. Respect.
Ja, hoe je het brengt. Zeker. Dat is dus de EPG, het grote verhaal. Geopolitieke verhaal. Dan gaan we ook, maak het klaar naar Servië en Kosovo, hoewel het ook geopolitiek is. Wat zijn we, jij in ieder geval, als watcher van deze top, daarvan wijzer geworden?
Nou, ten eerste dat de Servische president Vučić wel het mannetje was op de top. Die vond het volgens mij interessant dat West-Europa en ook Amerika kritiek hebben geuit op Kosovo. Kosovo hebben we wel eens eerder benoemd. Wordt gezien als het meest pro-Amerikaanse land ter wereld.
Een babytje van de VS.
Ja, en daarna Albanië. Albanië trouwens pro-Europees. Mm-hmm. Ongelooflijk. En ja, wat is er dan gebeurd? Dan moeten we toch even inderdaad wat meer op dat dispuut inzoomen. Dat kleinere dispuut, het incident. Er waren dus burgemeestersverkiezingen in het noorden van Kosovo. In het gebied waar vooral etnische Serviërs wonen. Mm-hmm. Bij die verkiezing is 3,7% opkomen dagen. Omdat de Serviërs hebben gezegd, ja, wij leveren geen kandidaten. Wij verlaten de instituten en zoeken het maar uit. Mm-hmm. Wat heeft Kosovo gedaan? Ja, die verkiezingen wel als rechtsgeldig verklaard. Mm-hmm. Nou, daar kwam al wat kritiek op vanuit het Westen. Maar in eerste instantie leek dat met de sisser af te lopen. Toen echter gingen die gekozen burgemeesters op basis van die 3,7%, wat dus pro-Albanese burgemeesters waren, die gingen toch in die gemeentehuizen. Mm-hmm. Nou, toen kreeg je dus de vlam in de pan. En kreeg je daar dus ook uiteindelijk knokpartijen. Mm-hmm. Waarbij de vraag rijst, heeft Belgrado een hand gehad in dat die Servische demonstranten zo gewelddadig tekeer zijn gegaan, ook tegen NAVO-troepen. Mm-hmm. Overigens waren dat vooral Hongaren die gewond zijn geraakt. Waarbij het interessant was dat er geen microfoon was tussen Orbán en Vučić toen die elkaar in Moldavië zagen. Nou, en als je dan dit allemaal probeert te begrijpen, ja, dan snap je ook de reactie van Mark Rutte.
Ten aanzien van Kosovo en Servië, ja, dat is ingewikkeld. Heel belangrijk zal natuurlijk zijn dat Servië overweegt. Zijn we bereid om weer te zorgen dat Serviërs weer deelnemen aan de instituties? En omgekeerd moet Kosovo zich natuurlijk afvragen, is dit nou een legitieme verkiezing geweest met een opkomst van 3,7% hè, voor die burgemeestersverkiezingen? Nou, dat is een gesprek wat gaande is.
En een kwalificatie, hoopvol of niet hoopvol?
Neutraal.
Dat was het.
Ja, maar dat was
donderdag.
Ja, precies.
Nu heeft Kurti wel gezegd, ja, er komen in principe nieuwe verkiezingen.
Kurti?
De premier van Albanië. Mm-hmm. En ja, nu is het dus weer aan Servië dan om een soort van water bij de wijn te doen. Want die moeten dus ook weer op die kieslijst komen te staan. Ja, de pro-Servische kandidaten. Waarbij Kosovo dan weer bang is dat dan weer mensen zijn die in feite vanuit Belgrado worden aangestuurd. Mm-hmm. Waardoor je nog steeds niet het gevoel hebt dat Kosovo, en dat zal ook niet zo zijn, vanuit Servië als een onafhankelijk land wordt beschouwd, datzelfde kandidaten levert natuurlijk. Of ja, je hebt ook nog de lijnen natuurlijk met de Republika Srpska vanuit Bosnië. Dus het blijft ingewikkeld.
Maar dat water bij de wijn doen, dat is wel iets waar beide partijen zich aan moeten houden of aan moeten gaan onderwerpen om toch samen de toekomst in te gaan.
Nou, het zal
als ik begrijp dat er een plan is van Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt. Nou, het zal aan de ene kant natuurlijk wel moeten. Want je wil natuurlijk dat dit dispuut, wat gewoon eigenlijk een heel neutraal woord is voor dat ze elkaar gewoon absoluut niet mogen. Dat gewoon eens een keer klaar is. Mm-hmm. En dat kan maar op twee manieren. Of Servië erkent dat Kosovo onafhankelijk is en niet meer terugkomt. Of Kosovo accepteert dat Servië het niet accepteert en dus invloed zal willen blijven uitoefenen op het noorden, met name van Kosovo, waar dan de etnische Serviërs zitten. Ja, en dat Duits-Franse voorstel, dat gaat dus niet helemaal over wederzijdse erkenning op papier. Want Servië zal nooit zeggen, we zijn Kosovo kwijt, jammer maar helaas. Misschien kan je toewerken naar dat ze dat ooit de facto gaan erkennen. Dat betekent dus dat je niet met een mes op de keel tegen Belgrado gaat zeggen, nu moet je zeggen dat jullie Kosovo kwijt zijn. Maar dat op een of andere manier, met heel veel tegenzin en schoorvoetend, Kosovo toch een land wordt. Door ook toe te treden tot de Verenigde Naties, snap je? Dus dat het op die manier, en niet meer dat sterretje telkens overal heeft staan op elk officieel document, omdat er ook EU-landen zijn die het niet erkennen uit angst voor separatisme. Iemand zal water bij de wijn moeten doen. Het lastige is dat Kurti natuurlijk een nationalistische premier is en Vučić dat ook is. Zo'n nationalistische baas. En het is dus nu aan Duitsland en Frankrijk met dat voorstel dat ze al een paar maanden geleden hebben gedaan, om telkens dat artikel dat ze proberen op te stellen met allerlei punten, telkens ietsje bij te schaven. Dus oké, wederzijdse erkenning lukt nog niet. Laten we dan ervoor zorgen dat ze elkaar niet blokkeren. Als het ene land wil toetreden tot de EU, dan gaat het andere niet de hele tijd in de weg liggen. Uh-huh. Dat gebeurt ook. En accepteer dan in ieder geval dat de orthodoxe kerk, dat dat nou eenmaal is waar de mensen in het noorden van Kosovo naartoe willen. Uh-huh. En het is lastig, want religie wordt natuurlijk ook, en orthodoxe kerk wordt ook soms gezien met politieke inmenging. Uh-huh. Dus dat blijft een hele moeilijke discussie. Maar er moet een vorm worden bedacht waardoor ja, die Serviërs in het etnische Serviërs in het noorden van Kosovo toch hun leven kunnen leiden dat ze willen. En tegelijkertijd dat Belgrado dat dan niet beïnvloedt.
Ja.
Super lastig. Maar Edi Rama,
daar heb je hem weer.
Daar heb je hem weer, premier van Albanië. Die denkt toch, ondanks alles, ondanks dit incident, juist misschien dankzij dit incident, dat het misschien de goede kant op gaat.
Want wat heeft hij in zijn hoofd?
Hij gaf een interview aan de BBC. Mm-hmm. En dat gaat over hoe hij eigenlijk ook veroordeelt hoe Kurti, de premier van Kosovo, de pro-Albanese premier van Kosovo, uiteindelijk dit conflict heeft aangepakt. Dat dat niet handig is. En dat hij zegt, het is ook eigenlijk zonde. Want hij voelt dat er wel een soort van de facto erkenning, verzoening mogelijk zou moeten mm-hmm. zijn. Laten we even luisteren.
We were yesterday in this European political community in Moldova with all the leaders, and it was a very, very firm belief of all the leaders, and first and foremost of the French president and German chancellor, that both sides and Aleksandar Vučić and Albin Kurti should sit down for good and close the deal and deliver. So,
Albin Kurti has said that the West is appeasing Serbia, and the response from the US and the UK has been a disproportionate pressure on Kosovo.
I'm sorry to say, but I have exactly the same opinion and not out of any servile position, but out of the conviction that US and EU are totally right, and Albin is wrong in this, because they are not trying to appease Serbia. They are trying to get finally Kosovo on another level, meaning a state that is recognized by everyone, a state that can sit in the United Nations. So this being said, I think that Serbia has ceased to be a danger for Kosovo since 99, has lost for good Kosovo since 99.
Yeah.
And now it's time for peace, it's time for normalization, it's time to sit down, it's time to accept to give to Serbia what Serbia has got. That's in good. the deal before, meaning the association of municipalities of Serbian population and the right of the Orthodox Church of Serbia to have its own life within Kosovo. And on the other hand, for Serbia to give it up and to understand that Kosovo is gone accept the mutual recognition.
Ja, ik zag dat je je lachen moest inhouden, want jij hoort Edi Rama praten.
Ja, daar komen we niet zomaar tussen.
Ze probeert het wel.
Ja, ze probeert
maar
het
wij
wel.
Hebben het ook heel veel geprobeerd tijdens ons interview. Nog steeds, ik vond het een hartstikke interessant interview. Maar het is inderdaad moeilijk om een gesprek te hebben en de man eventueel een keer te onderbreken. Ja. Maar dit is dus hoe Rama ernaar kijkt. En we weten het niet. Maar hij zit natuurlijk wel in die regio. Hij kent de emoties. En uh-huh. dat is iets dat wij niet kennen. En nou ja, als Rutte daar, het zij eind juni, het zij begin juli misschien naartoe gaat met de Kro of met Betel. In ieder geval naar Belgrado en eventueel nog naar Pristina. Uh-huh. Ja, dan zal die het op basis van dat respect moeten doen waar we het over hadden. Maar hij kan natuurlijk niet voelen wat die landen voelen. En dat blijft zo lastig.
Ja, maar het scheelt wel in ieder geval dat je qua communicatie, qua taal elkaar respecteert. En niet vanuit, wat ik al zei, vanuit boven naar beneden op een ander land neerkijkt. En dat Rama in dit geval erbij betrekt.
Ja, en als je het niet
alleen
weet,
over, precies, over ze praat, maar precies, met ze.
Als je het even niet weet, even Rama bellen.
Even Rama bellen, ja. Nou, dat vindt hij wel mooi, denk ik.
Dat denk ik ook, ja. Ik denk wel dat je de hele avond kwijt bent.
Ja. Mop? Of vergeet ik nog wat?
Mag ik nog één punt maken?
Eentje dan. Eentje.
Heel kort. Ik denk dat Servië ondanks alles nog steeds wel graag bij de EU wil horen. Op basis van handel, op basis van de hervormingen die ze doorvoeren. Of het nou allemaal succesvolle hervormingen zijn, of in het autocratische plaatje van Vucic passen, dat is natuurlijk aan de commissie, Europese Commissie, om te beoordelen met allemaal voortgangsrapporten. Er is gewoon veel discussie over Servië, omdat het natuurlijk ook invloed vanuit Rusland en China heeft. Maar misschien op een manier die wij gewoon niet begrijpen. Servië doet niet mee met de sancties. Ze zeggen zelf, omdat we niet van sancties houden, omdat we er niet in geloven, omdat we zelf hebben ervaren dat je de gewone mensen mee raakt en niet de leiders. Daar kun je echt wel over twisten. Want in het geval van Rusland is het natuurlijk het hele pakket dat je nu erbij betrekt. Je probeert all-in Rusland niet meer oorlog te laten voeren in Oekraïne, of in ieder geval zwakker te maken om dit in andere landen nog te doen. Maar dat is wel het Servische standpunt. En dat kan je dus loszien van, willen ze wel of niet bij de EU horen. Ja. En hetzelfde geldt voordat ze dus wel zeggen, we steunen Oekraïne wel, maar dat doen we niet militair. We steunen ze wel omdat wij dus vinden dat de territoriale integriteit een hoog goed is. Maar we gaan niet sancties als consequentie eraan verbinden. Dus ik denk op basis van wat je hoort, dat Servië nog steeds wel richting de EU wil, ook onder Vucic. Maakt hij het zichzelf makkelijk? Nee.
Oké, duidelijk. Heeft hij nog een mop, Vucic?
Nee, misschien vertelde hij een hele slechte mop aan Zelensky. Ja, werd Zelensky daarom zo boos?
Nou, dan kunnen ze beter maar Joost Bosman voortaan inzetten.
Job Bosman.
Joost Bosman inzetten op zo'n conferentie voor wat lol.
Oké.
Heeft hij een mop? Joost?
Ingesproken? Hallo? Nee, toch niet. Geen Joost. Nou, dan heb ik een mop van Edi Rama, want ja, dat is één grote moppetapper. Vind je dat goed? Edi Rama, die ziet dus dat Olaf Scholz naar hem toe komt en naar de Noord-Macedonische premier Kovacevski. En nou, Scholz wordt aan iedereen weer even voorgesteld volgens protocol. Het was geloof ik in Griekenland, bij Mitsotakis. En nou ja, vervolgens hoor je Edi Rama het volgende grappen.
Prime Minister of North Macedonia, Prime Minister of Albania.
How are you? Great to see you again.
Yeah. Future West Bulgaria.
Ja, ik zal hem even uitleggen. Een dispuut tussen Noord-Macedonië en Bulgarije over dat Macedonisch niet als taal erkend mag worden, maar Bulgaars moet zijn. En dus zegt Rama, haha, dit is de toekomstige premier van West-Bulgarije. Moppen van Joost zijn misschien beter te begrijpen, maar die snap ik dan weer niet.
Daar heb je vaker last van.
Ik vind het wel leuk dat ik hem binnenkort weer zie.
Ja, doe hem de groeten.
Ja, zal ik doen. Jij dus, veel plezier de komende weken.
Het gaat wel lukken.
Ik ga met Job Bobman op vakantie.
Haka.
Aito.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.